Schriftlezen gemeente is vanmiddag allereerst uit het Oude Testament, het Bijbelboek Numeri, hoofdstuk 20, de versen 22 tot 29. En vervolgens uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 7, vanaf vers 22 tot hoofdstuk 8, vers 2.
Toen reisden zij van Kades en de kinderen Israëls kwamen, de ganse vergadering aan de berg Hor. De Heere nu sprak tot Mozes en tot de Aaron op de berg Hor aan de palen van het land van Edom, zeggende: Aaron zal tot zijn volken verzameld worden, want hij zal niet komen in het land het welk ik de kinderen Israëls gegeven heb, omdat gij mijn mond wederspannen geweest zijt bij de wateren van Meriba. Neem Aaron en Eleazar zijn zoon en doe hen opklimmen tot de berg Hor. En trek Aaron zijn klederen uit en trek ze Eleazar zijn zoon aan, want Aaron zal verzameld worden en daar sterven. Mozes deed nu gelijk de Heere geboden had, want ze klommen op tot de berg op de berg Hor voor de ogen der ganse vergadering. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en trok zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar op de hoogte van die berg. Toen kwamen Mozes en Eleazar van de berg af. Toen de ganse vergadering zag dat Aaron overleden was, zo beweenden zij Aaron 30 dagen, het ganse huis Israëls. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Engenen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet allen dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf geofferd heeft. Want de wet stelt dat hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is, dat we hebben zodanige hoge priester, die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen, een bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de Heer heeft opgericht, en geen mens.
Het woord van de Heer, de gemeente, dat ik u vanmiddag mag bedienen, vindt u in het eerste u voorgelezen schriftgedeelte, Numeri 20, vers 28, het eerste deel. Numeri 20, vers 28a, dan luidt Gods woord onze tekst voor vanmiddag. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit, en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan, en Aaron stierf aldaar op de hoogte van die berg. Israël van het diensthuis van Egypte naar het vaderland in Kanaan, waar het volk zal wonen te midden van zijn, waar de Heere zal wonen te midden van zijn volk. Die woestijnreis waar onze tekst van vanmiddag een onderdeel van is, laat ons dat volk van God zien onderweg. En u weet wel, misschien zijn er in uw midden ook wel die zich voorbereiden op een voorjaarsvakantie, voorbereiden op een weekje naar de wintersport of iets dergelijks, of u hebt dat inmiddels al achter de rug. Wanneer je over bepaalde grenzen komt, niet overal hoeft dat meer in Europa, maar over bepaalde grenzen, dan is het beslissende moment als daar de paspoortcontrole wordt gehouden. Je mag alleen maar verder wanneer je papieren in orde zijn. je zou kunnen zeggen, gemeente, dat is nou ook typerend voor de rest van het volk van God dat onderweg is door de woestijn van deze wereld naar het Kanaan der rust. Er zijn net als in die woestijnreis van Israël heel velen die onderweg sterven voordat ze de grens hebben bereikt. Onderweg daar ergens zomaar ineens midden in de woestijn. En dan moet je zomaar ineens die laatste reis gaan doen. Dan kom je zomaar ineens te staan op die grens van leven en dood. En dan komt er op aan. Is je paspoort in orde? Is dat paspoort getekend in het bloed van de koning van dat koninkrijk der hemelen? Zwaait de poort voor u open en bent u van harte welkom? Of wordt de deur gesloten en sta je voor eeuwig buiten? Gemeente, vanmiddag neemt Gods woord ons mee naar die grens. De grens van leven en van dood. En dat betekent dat vanuit Gods woord een vraag naar ons toekomt die we heel persoonlijk moeten beantwoorden. Want als je die grens overgaat, dan kun je niet aan iemands hand. Dan komt het erop aan, is jouw paspoort... Tegenwoordig moeten onze kinderen het ook voor zichzelf hebben, ook voordat ze een bepaalde leeftijd hebben al. Is jouw paspoort in orde? Of om het te zeggen met een woord uit het boek Job. Zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken? De tekst geeft ons een antwoord, gemeente, waar we ons aan toetsen mogen. Wij horen namelijk in dit woord over de dood van Aaron, de hoge priester. Het zijn drie gedachten. In de eerste plaats, hij mag niet sterven als hoge priester. In de tweede plaats, hij hoeft niet te sterven zonder hoge priester. In de derde plaats, hij kan sterven onder de ogen van de hoge priester. De dood van de Aaron, de hoge priester. Hij mag niet sterven als hoge priester, hoeft niet te sterven zonder hoge priester, kan sterven onder de ogen van de hoge priester. Ik zei u zojuist al in de inleiding op deze preek, gemeente, dat onze tekst een onderdeel is van de geschiedenis van Israël onderweg van Egypte naar Kanaan. De geschiedenis die we inderdaad kennen als de woestijnreis. En onze tekst neemt ons mee bijna naar het einde van die woestijnreis. We weten heel precies wanneer het zich heeft afgespeeld wat we in onze tekst lezen. In nummerie 33 vers 38 staat namelijk dat het de eerste dag is van de vijfde maand van het 40ste jaar van de uittocht. 1 mei van het jaar 40 sinds Israël uit Egypte vertrokken is. Dat betekent nog maar eventjes en dan zal het leed geleden zijn. Nog een half jaar moet Israël reizen en trekken. En in dat halve jaar zijn ze eigenlijk al op hun eigen grondgebied. Immers in het Overjordaanse was straks 2,5 van de stammen van Israël hun grondgebied zullen vinden. En het is op die dag de eerste van de vijfde van het 40ste jaar van de woestijnreis dat onze tekst zegt dat Aaron de berg Hor beklimt. Een berg die gelegen heeft ergens in het grensgebied van Edom. We weten niet zo precies waar. De een heeft het over het noordwesten en de ander over het zuidoosten. Maar dat doet er ook niet zo precies toe. Het is in elk geval ergens in dat grensgebied van Edom, het land van de broeders. En daar klimt Aaron die berg Hor op en hij doet dat in het gezelschap van zijn broer Mozes en van zijn zoon Eleazar. En dat er iets bijzonders aan de hand is, dat dit maar niet een dagje uit is voor die broeders die altijd zoveel werk te doen hebben, en dat ze niet een klimpartij erop nahouden, dat is wel duidelijk, want het hele volk is uitgestroomd en dat staat in stilte toe te kijken. Hoogstens is er ergens een jongetje dat aan de hand van zijn vader is meegelopen en dat tegen zijn vader zegt: vader, wat is dat toch? En zijn vader zegt: zie je daar de hoge, die man gaan, Aaron, de hoge priester, die man gaat sterven. En dat is inderdaad heel apart. Want de Aaron gaat niet sterven omdat hij te maken heeft gekregen met de aftakeling van zijn lichamelijke krachten. Ondanks het feit dat de Aaron inmiddels 123 jaar oud is en de oudste van al die mensen van Israël, kan Aaron nog op zijn eigen benen en fier en kwiek die berg Hor beklimmen. Maar hij gaat sterven omdat God het gezegd heeft. En dat is heel tragisch. Als je Aaron daar ziet gaan naar de plek waar de dood zich over hem zal buigen, dan lijkt de Aaron een beetje op een schip dat strandt in het zicht van de haven. Bijna was hij in het beloofde land. Als de oudste van al de mensen van Israël. En nu moet hij sterven. Zijn grootste wens, waar hij zijn hele leven zich voor heeft ingezet, gaat niet in vervulling. Wanneer ik de dingen zo zeg en ik zeg ze misschien een beetje in mineur, dan bent u misschien ook geneigd om te zeggen: dominee, daar hoef je toch niet zo somber over te doen. Want die man die sterft als hoge priester, als dienstknecht van God, dat zie je ook. Want die man heeft zijn volle ornaat aan als hoge priester. In dat volle ornaat, in dat volle sieraad van zijn kleding gaat hij daar de berg op. En zulke mensen, als ze gaan sterven, die gaan toch naar een beter vaderland. Die hebben toch een heerlijker toekomst. Van zulke mensen geldt het toch dat het een knecht is die thuis mag komen. En die de deuren voor zich ziet openzwaaien van het hemelse paradijs. En die daar te horen krijgt: wel geen goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt ge getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Gaat in de vreugde uws heren. Ja, dat had je gedacht. Maar wat gebeurt er wanneer ze daar op de top van de berg Hor staan? Dan gaat Mozes Aaron zijn kleding uittrekken. Aaron doet dat niet zelf. Het wordt gedaan. Aaron protesteert ook niet. Alles wordt hem afgenomen. Dat gouden voorhoofdsiersel met erop de woorden: de heiligheid des Heren, als het ware het toegangsbewijs in het heiligdom van de Heren. Toegangsbewijs wordt hem ontnomen. De borstlap, teken van zijn waardigheid dat hij ten dienste van heel het volk tot de Heren mocht naderen en de namen van dat hele volk voor de Heren mocht neerleggen in de dienst van de verzoening en van de voorbeden. De prachtig gekleurde kleed met de gouden belletjes aan de zomen die rinkelden, zodat het volk het kon horen wanneer de hoge priester vanuit de nabijheid van de Heere naar buiten kwam om aan het volk de zegen van de Heere mee te geven. Alles wordt hem afgenomen. En tenslotte staat daar op de berg Hor niet Aaron de hoge priester, maar Aaron de ontklede zoals hij is, zonder enige waardigheid. En zo moet de man gaan sterven. Wanneer je ziet wat er gebeurt op de berg Hor, dan zou je kunnen denken aan een hoge officier die verraad heeft gepleegd in oorlogstijd. Hij is betrapt, hij is gevonnist. En voor het front van de troepen worden hem al zijn onderscheidingstekens afgenomen. En dan wordt hij daar neergezet. Als een eerloze. om geëxecuteerd te worden. Wat de Aaron overkomt, dat is waar Paulus zo geweldig bang voor is geweest. Als hij in een van zijn brieven schrijft: als we in dat uur maar niet naakt, maar overkleed zullen bevonden worden. Er staat daarboven op die berg Hor, in de sterfkamer waar de Aaron zal sterven, geen priester, maar een zondaar die aanstond sterft en die God moet ontmoeten. Hele merkwaardige ontwikkeling is dat als je dat zo ziet. En waarom moet dat nou, zegt iemand misschien. Wel gemeend, het antwoord erop vinden we in vers 24. De geschiedenis van de wateren van Meriba, die zit achter dit hele gebeuren. En als u die geschiedenis niet meer helder voor de aandacht staat, dan moet u kijken naar de eerste 12 versen van ons teksthoofdstuk. Dan leest u dat het volk Israël aan het einde van de woestijnreis weer eens een keer te maken krijgt met dat oude probleem waar ze al zo vaak mee te maken hebben gehad in de jaren dat ze door de woestijn trokken, dat het water op is. En dan zijn wij geneigd om te zeggen, nou ja, als je dat al 40 jaren hebt meegemaakt, dan hoef je daar geen zorgen over te maken en dan hoeft dat geen nood te betekenen. Want de Heere die had altijd weer gezorgd en ze waren nooit omgekomen in de tijden van de dorst en van de hongersnood. Maar wat gebeurt er met dat volk? Ze slaan nog eens een keer weer aan het murmureren. Dat woord dat we allemaal misschien wel kennen uit die woestijngeschiedenis. Dat mopperen van het volk op God die zo voor ze zorgt en die ze zo heeft geleid. En je bent geneigd om te zeggen, na 40 jaren en na zoveel weldadigheid blijkt het wel dat dat volk onverbeterlijk is. En terwijl je dan je hart vasthoudt en je denkt, zou de Heer er nou niet eens een keer ingrijpen en zou de Heer niet doen wat hij al bij de Sinaï heeft willen doen, dit volk vernietigen, om dan vanuit Mozes met een nieuwe start te beginnen, openbaart zich de ongehouden goedheid van de Heer daar bij die geschiedenis. De Heer heeft er niet genoeg van. Zou je denken, hè? De Heere maakt er ook geen eind aan. Zou je verwachten, hè? Er komt zelfs geen straf voor dat volk. Nou, dat is in het verleden wel eens anders geweest. Dat weet u wel van, als u die geschiedenis kent. De Heere die geeft water, heel gewoon, alsof dat volk er eerbiedig om gebeden heeft, in plaats van te mopperen op die God. Maar het is op dat moment, gemeente, dat Mozes en Aaron er schoon genoeg van hebben. En wij zijn geneigd om te zeggen, dat is geen wonder, na 40 jaren, die mannen, dat zijn ook gewone mensen geweest. En je komt een keer aan het einde met je geduld en een keer aan het einde met je krachten. En wat gebeurt er dan? U kent die geschiedenis misschien wel. Dan komt het moment dat Mozes slaat op die rots. En dat Mozes daar zegt in zijn boosheid, moeten wij weer voor water zorgen? Hij ranselt die steen alsof zij God hebben moeten verbidden. En dan komt er water uit die steenrots, maar er komt ook wat anders. De Heere die de zonde van dat volk voor de zoveelste keer door de vingers ziet, straft deze zonde van Mozes en Aaron. Hij zegt tegen Mozes en Aaron, nou komen jullie het beloofde land niet in. Nou, dat is wat geweest voor deze mensen die daar hun hele leven voor hebben gegeven en die daar altijd voor bezig zijn geweest. Moet u maar eens horen hoe Mozes in Deuteronomium 3 de Heere smeekt of hij toch alsjeblieft niet de grens over mag. Is dat eigenlijk niet onbegrijpelijk dat de Heere zo reageert naar deze twee mannen toe? Is dat niet vreselijk hard? Ik heb ooit eens een keer gelezen, gemeente, dat er een meisje was dat bij het horen van deze geschiedenis zei mama, en ik zeg het met alle eerbied hoor, maar mama, wanneer is de God van het Oude Testament christen geworden? Met andere woorden, dit kan je toch niet verwachten van de God en Vader van de Heere Jezus Christus. Waarom handelt God nou zo? Nou, de Heere geeft het antwoord, gemeente, in die geschiedenis. De Heere zegt, ze hebben mij niet geheiligd. En dat betekent eigenlijk zoveel als, ze hebben God niet God gelaten. En dat is de ergste zonde, gemeente, die bedreven kan worden door mensen zoals deze twee mannen, Mozes en Aaron, die tussen God en het volk instaan, die altijd weer als een soort bemiddelaars moeten optreden. God is anders dan dat Mozes en Aaron het op dat moment moeten hebben getoond. En dat had de Heere nou juist willen laten zien. En dat had de Heere juist op dit moment willen laten zien, vlak voordat ze Kanaan binnen zouden gaan, waar die volken allemaal woonden, met al die verschillende goden, die zo verleidelijk waren met hun godsdienst van het vlees. Ze hadden moeten zien dat de God van Israël een andere is, en dat je die God niet moet inruilen voor die goden van de heidenen, omdat God meer is, omdat God beter is, omdat God geeft boven bidden en boven denken, omdat God een God is die graag vergeeft, een God is die mild geeft en die niet verwijt. Mozes had geranseld op die rots. En Aaron, dan was Aaron nog maar boven op die rotssteen gesprongen. En had Aaron nog maar gezegd, volk, volk, luister nou maar niet naar mijn broer in dit geval, maar luister naar mij, God is anders. Weet je wie God is? God is de God van Psalm 103. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Schoon, zwaar, getergd, langmoedig en weldadig. Zo is God, onze God. Dat was de bedoeling geweest. Dat die twee mannen zouden zeggen tegen dat volk dat op het punt staat het beloofde land binnen te gaan. En dat daar in aanraking komt met die verleidelijke godsdienst van de Baals en van de Astartes. En hoe de rommel allemaal mag heten. Israël, zo'n God hebben we. Een God om te dienen. Een God om lief te hebben. Een God om te gehoorzamen. Een God om te vertrouwen. Ze hadden moeten laten zien wie God is. Kijk, en dat heeft ontbroken. Ze hebben mij niet geheiligd, zegt de Heere. En zo kan Aaron geen hoge priester zijn. En daarom moet hij sterven. Het kan niet. Het mag niet. Met zo'n hoge priester krijgen ze alleen maar met brokken te maken. En als we nou vanmiddag de lijnen doortrekken, gemeente, dan zeg ik maar, tegelijkertijd, zo gaat het met Aaron, zo gaat het ook met ons. Aan de grens van het leven verliest een mens alle waardigheid. Er zullen er meer zijn die, net zoals ik, nog wel eens een keer bij een sterfbed hebben gestaan. En die dat gezien hebben en tot wie dat heel diep doordrongen is. Een mens verliest in de poorten van de dood al zijn waardigheid. Voor de poorten van de dood ligt een mens zoals een afgetuigd schip. Ligt voor de werf waarop het gesloopt wordt. ligt de mens als een sloopwagen die naar de sloperij wordt gebracht. Voor de poorten van de dood, gemeente, daar komen wij mensen te staan in ons hemd, in onze armoede, in onze onwaardigheid. Daar zet God ons af. Daar zegt God van ons: u bent mislukt. En met het grote rode potlood van de meester gaat er een streep door al onze proefwerken, omdat we er niks van gebakken hebben. Gemeente, als een dominee voor God komt te staan, u hebt vorige week dominee Van Dijk gehoord en heeft deze week te horen gekregen dat het mogelijk nog maar een paar weken zal duren met hem. Als een dominee voor God komt te staan, dan staat hij er zonder zijn zwarte pak. Dan staat hij daar zonder een toga als hij die heeft. En dan staat die mevrouw er zonder haar zondagse jurk. En dan staat die broeder er zonder zijn nette burgermanspak dat hij heeft aangetrokken voor de dag des Heren. Het gaat allemaal uit, gemeente. Het gaat allemaal uit. Je moet alles afgeven, jongens en meisjes, je zwemdiploma. Jongelui, je rijbewijs. Je middenstandsdiploma. Je doktersbul. In de poorten van de dood, gemeente, daar komen wij als ontklede zondaren aan, zonder enige verdienste of waardigheid. En het maakt in dat opzicht geen verschil, gemeente, of je nou dominee bent en altijd op de preekstoel hebt gestaan, of een randgeval van de gemeente dat altijd met een grote boog om de kerk heen heeft gelopen. En het maakt niet uit of je een keurige huisvrouw bent of een meisje dat haar leven vergooid heeft in de dienst van de zonde. Wij worden ontkleed. Allemaal. Naakt. Aan de dijk gezet. En de Heere zegt: omdat ge tegen mij wederspannig zijt geweest, mij niet geheiligd, ongehoorzaam geweest, God niet God gelaten, zeg nou eens, gemeente, is er nou iemand die de neiging bij zich voelt bovenkomen om te protesteren en te zeggen: dominee, ik ben het niet met u eens? Onze tekst laat het zien, gemeente. Mij niet geheiligd en daarom dat pak moet uit. Nou, dat is het eerste punt van de preekgemeente. Dan komen we aan het tweede punt toe. En u zegt dan: nou ja, dominee, dan zijn we met dat tweede punt natuurlijk ook gauw klaar. Want dat tweede punt, dat moet dan spreken over de dood. Nou, daar ben je gauw over uitgepraat, is het niet waar. En dan kom je bij het derde punt. En dat zegt: en wij moeten alle voor de rechterstoel van God verschijnen. En als je daarna komt te staan, wat geldt er dan van ons anders dan niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart om aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor Gods gezicht? Nou ja, dan kan je amen zeggen, dominee, en dan kunnen we naar huis. Wachten totdat het zover is. Blijf nou nog even zitten, gemeente. En wacht nou nog even met te voorbarige conclusies. Want onze tekst zet geen punt, gemeente. Onze tekst zegt: Aaron, wanneer die ontkleed is door Mozes, sterft hij nog niet. Er gebeurt wat met die kleren die teken zijn van de hoge priesterlijke waardigheid. Die kleren die worden niet aan de kant gelegd, want dan betekent het dat Israël straks zonder hoge priester zal zitten. En dan betekent dat dat de Aaron zonder hoge priester moet sterven. En dan is het inderdaad hopeloos, gemeente. Want dan heb je niemand die een voorspraak voor je kan zijn bij de Vader. En zonder voorspraak, dat betekent dat je God moet ontmoeten. En er is niemand die voor je tussentreedt. Dat is huiveringwekkend, gemeente. Dan is er geen schuldoffer voor de zonde. Dan is er geen zoenoffer voor de zonde. Dan heb je niks om je te verweren. Maar kijk nou eens even in de tekst, en ik ben blij dat dat een vervolg is, gemeente. Anders zou ik er ook niet graag over hebben willen preken in uw midden. Maar kijk eens even in de tekst, wat gebeurt er met die kleren van de Aaron? Jongens en meisjes, kijk eens goed. Die worden er niet op een hoopje neergelegd. Moeder mee. Hoogstens kan Mozes zonder de arm meenemen. Nee. Mozes trekt ze. Eleazar, zijn zoon, aan. En wat betekent dat, gemeente? Dat betekent dat daar op de berg Hor toch weer een hoge priester staat. En dat betekent dat de dienst van de verzoening voort kan gaan. Mozes brengt dat gouden voorhoofdsiersel aan. Maar op staat de Heere heilig, dat betekent Eleazar krijgt goddelijke toestemming om het heiligdom binnen te gaan. God ziet zijn volk aan in hem. En Mozes bindt Eleazar die borstlap om. U weet wel, die borstlap met daar op de stenen, met al de namen van de 12 stammen van de kinderen Israëls. Heel Israël is daarin begrepen. Dus ook die Aaron gemeente. Dat betekent hier is iemand die voor Aaron kan bidden. Voor die zondaar in het uur van zijn dood. Die ontkleedde Aaron gemeente. Die roept bij mij een psalm naar boven. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar die buklede Eleazar leert me het vervolg. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Die hoge priester in zijn volle ornaat die daar toch weer staat in de sterfkamer van de berg Hor. Die laat het zien, God is een God die de ongerechtigheid vergeeft. Een God die zegt, al waren uw zonden rood als scharlaken. Ik zal ze maken wit als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ik zal ze maken als witte wol. Er is een hoge priester die tussen mag treden met het bloed van de verzoening. En door wiens dienst zwarte zondaren bekleed worden met de witte klederen des heils. Met de mantel der gerechtigheid. Met het bruiloftskleed waarvan de openbaring zegt dat het wit gewassen is in het bloed van het lam. En als u nou meegeluisterd hebt, gemeente, dan merkt u wel dat we onwillekeurig al van diep uit het Oude Testament terecht zijn gekomen in het Nieuwe Testament, gemeente. Want in die hoge priester die daar staat, zien we immers iets oplichten van Jezus Christus, de hoge priester. En we horen de jubel van de Hebreeënbrief die we samen gelezen hebben. Wij hebben een hoge priester. Dat is de kern van die hele Nieuwtestamentische briefgemeente. En je hoort de jubel, je hoort de vreugde van deze mens. Vreugde van iemand die beseft als die er niet was, dan zou dat onze dood, onze eeuwige ondergang betekenen. Maar wij hebben een hoge priester die voor ons tussentreedt bij de Vader. En indien iemand gezondigd heeft, wie dan ook en waar dan ook en wanneer dan ook en hoe lang dan ook. Hij is de voorspraak bij de Vader en zijn bloed reinigt van alle zonden. De klederen zijn niet op de berg Hor blijven liggen, gemeente. Wij hoeven niet te sterven en God te ontmoeten zonder hoge priester. Net zo min als Aaron. En tegelijkertijd is het toch heel anders. Die hoge priester van het Nieuwe Testament offert zichzelf. Dat heeft Eleazar niet gedaan, net zo min als dat Aaron dat gedaan heeft. Dat konden ze ook niet. Die hoge priester van het Nieuwe Testament wel, die is tegelijkertijd het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Die tussentreedt, die zichzelf geeft in de plaats van zondaren. Want nou neem ik u van diep uit het Oude Testament, gemeente, mee naar het Nieuwe Testament, van die berg Hor, naar die heuvel daar net buiten Jeruzalem. Naar Golgotha. Ergens gebeurt daar hetzelfde. Zij namen hem zijn klederen af. En toen stond daar de heilige Zoon van God. Ontkleed. En voor Aaron betekende dat hij geen hoge priester meer kon zijn. Voor Jezus Christus betekende dat hij juist zo hoge priester wilde zijn. Van klederen beroofd sterft hij. In de plaats van zondaren. Opdat wij niet naakt zouden bevonden worden. Hij sterft. En hij zegt, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, ziet u die priester aan het kruis, in de troon, die hoge priester die eeuwig blijft, die in het ware tabernakel voor Gods aanschijn te allen tijd als het hoofd van zijn gemeente pleiten bid en bidden pleit. En de Hebreeënbrief juicht het uit. Wij hebben een hoge priester. En hij is een oorzaak geworden van eeuwige zaligheid voor degene die door hem tot God gaan. Hij kan volkomen zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. En die schrijver zegt, zo'n hoge priester, die hebben wij nou uitgerekend nodig. Zo'n hoge priester, die zichzelf geeft in de dood, dat wij niet zouden sterven, maar leven. Mag ik eens vragen, gemeente, bent u het er mee eens? Dat heb ik straks ook al gevraagd aan het eind van het eerste punt. Het is niet zo makkelijk om daar ja op te zeggen dat je het mee eens bent. Dat je tenslotte alles van jezelf moet uitleveren. En dat je als een naakte zondaar met lege handen voor God komt te staan. Maar op dit punt is het ook niet zo gemakkelijk om het er mee eens te zijn, gemeente. Zeg, zo'n hoge priester hebben wij nodig. Gemeente, dat is niet zo makkelijk. Weet u waarom niet? Omdat wij zo op onze strepen staan. Omdat wij zo trots zijn op onze pakjes. Dat zondagse pak. Dat kerkelijke pak. Wij menen soms dat het heel wat is. Wij lezen in de tekst dat de Aaron zich liet uitkleden. Daar zijn wij zomaar niet aan toe, is het niet waar. Wij lijken soms veel meer op die man zonder bruiloftskleed. Die is binnengedrongen in die feestzaal. En als het oog van de koning erover gaat, dan beseft hij dat hij daarmee niet voor God kan bestaan. Dan wordt het wel duidelijk. En dan is een mens blij wanneer hij zich heeft laten uitkleden om dat witte bruiloftskleed te ontvangen, dat je uit genade ontvangt aan de poort van het paleis. Maar anders, wij hebben zo graag wat van onszelf. Wij pronken zo graag met onze eigen veren. Gemeente, wij hebben een hoge priester nodig. Eén die zonde verzoent. Eén die de schuld bedekt. Eén die ons koopt met zijn bloed. En als je denkt dat je zonder kunt, gemeente, dan vergis je je voor eeuwig. En dan sta je daar straks. En dan zul je het eens zijn met die middeleeuwse dichter die het toen al zong. In wiens voorspraak zal ik dan roemen? Zal God één rechtvaardig noemen, als hij in zijn rechterstoel recht gaat spreken, vonnis gaat vellen? Gemeente, wat is dat een machtige boodschap, hè? Voordat Aaron sterft, staat daar een hoge priester. En ik mag vanmiddag zeggen, zo is het ook bij ons. Al zou u vandaag nog moeten sterven, u zou de eerste niet zijn die zondagsmiddags in de kerk zit en zondagsavonds niet meer in het land der levenden bent. Maar dan mag ik u vanmiddag verkondigen. U hoeft niet te sterven zonder hoge priester. Hij is er. Artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt daar zulke heerlijke dingen van. Niemand die ons meer bemint dan hij. Niemand die eerder verhoord wordt dan de eigen welbeminde Zoon van God. En als dan iemand zegt, ja maar, zou dat voor mij kunnen? Dan zegt diezelfde geloofsbelijdenis, toen God zijn Zoon aan ons gaf, toen wist hij wel dat wij zondaars waren. Alweer, dat is zo vernederend, gemeente. Maar het is wel waar. Het is zo'n zegen als je voor die boodschap valt. Als je zegt, Heere, u weet het. En u hebt het mij ook laten zien. Ik ben zondaar. En verder niks. Gemeente, dat is het evangelie van zonde en genade, zoals ik het vanmiddag mag verkondigen. Voordat wij sterven, wijst de Heere ons op die hoge priester. En hij kan volkomen zalig maken. Deze Heere Jezus, die ontkleed hing aan het kruis. Opdat ik bekleed en niet naakt zou bevonden worden in het uur van mijn dood. Ik mag hem bij u aanprijzen. Zoals de kerk van de reformatie dat in dat net genoemde artikel van de belijdenis doet. Guido de Bredi ervan heeft gezongen. Zulk een hoge priester. Niemand die ons liever heeft dan hij. En Aaron stierf aldaar. Dat slot van onze tekstgemeente, dat is eigenlijk een heel simpel slot. Een heel rustig slot ook. Er klinkt geen protest van de kant van Aaron. Aaron probeert niet te vluchten. Aaron die gaat niet schreeuwen in paniek. Heere, Heere, doe ons open. Hij gaat niet proberen zich te laten bedekken door de bergen en door de heuvels. Er is alleen maar rust aan het eind van de tekst. Aaron stierf aldaar. Dat is onder de ogen van de hoge priester. Gemeente, dan kan het. Dan kan een mens sterven. Dan durft een mens voor God verschijnen. Al daar, waar ik die hoge priester zie, wiens verschijning zegt, wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft? Wiens verschijning zegt dat hij in dienst staat van een God die zegt, ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil en uw zonden die gedenk ik niet. Kun je sterven? Dat vinden wij allemaal een hele grote vraag en Er zijn mensen die zeggen, ik denk er liever niet aan. Er zijn er ook in ons midden die moeten er wel aan denken, omdat het dichterbij gaat komen. En het is goed om erover na te denken. Een boodschap zoals een ander die ontvangt, die kan ook soms maar zo ineens in ons leven komen. Dat de Heere zegt, bereid je huis. Want je moet sterven. Waar kan het? Waar ik die hoge priester zie. Waarvoor Aarons oog, voor die naakte arme zondaar, de hoge priester oprijst. Maar voor onze ogen hij staat, en ik mag het zeggen, houd hoog uw kruis, voor mijn verdonkerend oog, Jezus uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Och, wanneer mijn oog eens breekt, het angstig doodzweet van mij leekt, dat uw bloed mijn hoop dan wekken, en mijn schuld voor God bedekken. Zo kan het gemeente, zo mag het gemeente, met het oog op de Heere Jezus die volkomen zalig maakt, als tussen ons en het uur van onze dood in, die hoge priester is gaan staan. Gemeente, wat een geweldige boodschap is dat sterven. We moeten het allemaal meemaken als de Heere Jezus niet voor die tijd weerkomt. En wat kan een mens daar verschrikkelijk tegenop zien? Zo kan het. Met het oog op Jezus, die voorgaat, dwars door het leven en dwars door de dood. Die voorgaat het heiligdom in. En ik mag achter hem aankomen. En hij loopt daar met zijn bloed. En hij draagt het naar zijn vader. En hij zegt, Vader, ik heb mijn bloed gestort, ook voor deze. En ik heb voor hem gebeden. Nu wil ik dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Ja, Vader, want alzo is het geweest een welbehagen voor u. Zo'n hoge priester, gemeente, betaamt ons. Met zo'n hoge priester kan een mens getroost leven, zalig sterven. Als ik met en achter de Heere Jezus aan mag komen, hij maakt zalig. Ik weet niet zo precies, gemeente, hoe dat zal zijn in het uur van de dood. Maar ik denk dat het voor een kind van God zo mag wezen, dat het laatste wat hij hier dan ziet, is die Jezus die zijn ziel zo beminde dat hij zichzelf voor hem heeft gegeven. Die hoge priester. En dan is sterven geen straf meer. Dan is het een doorgang naar het leven. Dan is het een poort die openstaat. Misschien dat er een donkere tunnel is naar die poort toe. Maar aan het eind, daar staat Jezus, de hoge priester. En dan ben ik niet langer die naakte ontklede zondaar. Want dan klinkt het jubel, laat ons feest vieren. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn bruid heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich te kleden. Met het reine en fijne blinkende lijnwaad. Zo kan een mens sterven, gemeente. Zo wordt een mens weer priester. Want dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren, ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen.